Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 94. Psalm 94, vers 8 en vers 10. In de prediking willen wij nadenken over de drie vrienden van Job die komen om hem te vertroosten. En over die troost in het moeilijke leven zingen wij Psalm 94, vers 8 en 10. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Psalm 94, vers 8 en vers 10. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En laten we aansluitend zingen uit Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Psalm 17, vers 3, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Heere God, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, u danken wij op deze zondagmorgen dat u ons het leven geeft, dat u ons de gezondheid geeft in die mate dat wij hier kunnen zijn, of thuis meeluisteren, of waar dan ook. U geeft ons uw heilige evangelie, dat een woord van troost is in een gebroken en in een zondige wereld. Heere God, we bidden u dat wij uw troost mogen ontvangen En dat wij troost mogen geven aan mensen om ons heen. We komen tot u, Heer, en we belijden onze onmacht, onze beperktheid, onze machteloosheid die wij kunnen ervaren als de gebrokenheid en het leed van deze wereld ons overstelpt. Als wij het zien in ons eigen leven, maar ook wanneer wij het zien in het leven van mensen om ons heen. Heer, we bidden u dat het woord van deze morgen ons daarin ook helpen mag. En dat wij door uw genade ook troosters mogen zijn. Dat wij de troost waarmee, zo zegt uw woord, de troost waarmee wij zelf getroost worden door u, ons mag helpen om anderen te troosten. Heren, dan bidden we voor elkaar in het verdriet en de gebrokenheid die ook in onze levens aanwezig zijn. Het gaat ons niet voorbij. Christenen worden niet uitgesloten van het verdriet en de tranen in deze wereld. En Heren, soms is dat verdriet ons onbekend, maar soms weten we het ook wel ervan en dan vinden we het soms zo lastig en zo moeilijk om ermee om te gaan. We bidden u, Heren, dat wij niet weglopen voor de taak en de opdracht die u ons geeft. Help ons daarin. Laat het mogen zijn, Heren, vanuit de genade die u aan ons zelf gegeven heeft en vanuit de enige troost in leven en sterven, zodat wij ook andere mensen om ons heen nabij mogen zijn. Zo vragen wij, Heer, om de opening van uw woord. We bidden dat wij ernaar mogen luisteren met een ontvankelijk hart. U bracht ons vanmorgen hier samen. U weet waarom wij hier zijn. U heeft daar zelf uw goede en uw goddelijke bedoelingen mee. Laat het dan zo mogen zijn, Heren, dat wij luisteren in die verwachting dat u ook ieder van ons persoonlijk een woord geeft. Help uw dienaar om het woord te spreken, om het uit te leggen. En we zien op tot u, Heren. We bidden u om de werking van uw geest, zodat uw Heilige Geest het woord gebruikt om ook nu in onze levens en onze situaties de kracht van uw genade te bewerken. Heren, we danken u dat wij uw heilige wet hebben mogen horen, dat wij ons onder uw geboden mogen plaatsen elke zondag weer. En elke zondag weer is daar ook de erkenning en de belijdenis dat wij uw geboden niet kunnen houden. Heren, ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We bidden u, Heren, dat uw geboden voor ons mogen zijn als een gave en een geschenk uit de hand van Jezus Christus. En dat wij in dat spoor van uw geboden onze treden zetten, opdat onze voet niet zou uitglijden. We bidden voor broeder Pols en we danken u met hem en met zijn vrouw. Hij is geopereerd afgelopen vrijdag, het mocht goed gaan. Heren, het was pijnlijk, maar we danken u dat er verbetering mag zijn. Wees bij hem ook in het traject dat nog voor hem ligt, als hij dinsdag weer naar Leiden moet. En als de week er op de hechting eruit gaan, Heren, we bidden u dat hij zijn stem mag gebruiken als hij het voortgaande proces van aftakeling ondervindt. Is elke gave die u geeft een geschenk waar hij dankbaar voor is. Heren, wees zo bij hem en met zijn vrouw. Gedenkend samen in uw genade. Ook voor mevrouw Huisman bidden wij. Ze kan al zoveel jaren de diensten niet bezoeken, maar ze voelt zich verbonden. En nu ze verhuisd is, Heren, ga ook dan met haar. En zegen haar ook als de avond van het leven gekomen is. Geef dat er de morgenschemering mag zijn van de nieuwe dag die komen gaat. We danken u voor de kerkenraadsvergadering van afgelopen week. Zegen alles wat besproken is. Zegen de besluiten die genomen moeten worden en de zaken die overdacht worden. Heer, het is ook allemaal maar mensenwerk en het is gebrekkig. En wij kunnen uw gemeente niet staande houden en we kunnen het niet bouwen. Maar wij mogen vertrouwen op uw genade en danken u voor de broederlijke verbondenheid. Wees ook met de broeders op tweetal als komende woensdag de ledenvergadering plaatsvindt. Alle dingen liggen in uw hand. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het beleid daarvan is van de Heere. Zo bidden wij ook voor deze broeders en voor de komende stemming. Heere, wees ons nabij. Geef ons een goede dienst. Onze ogen zijn op u gericht. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen uit het Bijbelboek Job, hoofdstuk 2. Wij hebben enkele keren, 3 maal intussen, stilgestaan bij Job en zijn lijden. En ik zou vanmorgen de aandacht willen richten op de 3 vrienden van Job die komen om hem te vertroosten. Ieder van ons kent persoonlijk lijden, kent gebrokenheid, maar in verschillende mate. En vanmorgen zullen we niet zozeer ons richten op de mensen die lijden en die zelf met gebrokenheid te maken hebben. Maar meer vanuit de andere kant. Hoe kun je mensen troosten? Hoe kun je vriend zijn? Ook in moeilijke tijden. En deze 3 vrienden van Job zoeken hem op. En we zullen vanuit deze paar versen, vers 11 tot en met 13, proberen enkele lijnen te trekken ook naar ons eigen leven. Laat het hele hoofdstuk nog een keer lezen. Job hoofdstuk 2. En dan zal dus straks de tekst vers 11, 12 en 13 zijn. Wij lezen hier het woord van God. Wederom was er een dag als de kinderen Gods, dat wil zeggen de engelen, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat ook de Satan, de aanklager, in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Maar strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, maar verschoon zijn leven, ontzie zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht van de Heere en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een pot scherf om zich daarmee te schrabben en hij zat neer in het midden van de as. Toen zei zijn huisvrouw tot hem, houdt gij nog vast aan uw oprechtheid? Zegen God en sterf. Maar hij zei tot haar, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de 3 vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats. Elifas de Temaniet en Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet. En ze waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet. En hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Tot zover de lezing van de schriften. Vers 11, 12 en 13 zijn zoals gezegd de tekstwoorden voor de prediking. Wij schrijven boven de preek over troosten en verdriet. Het thema voor vanmorgen over troosten en verdriet. 3 gedachten. In de eerste plaats aanwezige vrienden. Ten tweede troostende vrienden En ten derde troost bij God. Over troosten en verdriet. Misschien kennen sommigen van ons een boek met deze titel van professor W. Terhorst. Hij heeft een boek geschreven en ik heb dat in de voorbereiding, ik heb er veel aan gehad. En dat heet ook zo, over troosten en verdriet. Dus ik wil ook graag dit thema aan de preek van vanmorgen meegeven. De eerste gedachte is aanwezige vrienden. Ze komen en ze gaan bij Job zitten. Ze zijn er. Aanwezig. Onze eerste gedachte, aanwezige vrienden. In de tweede plaats, troostende vrienden. Wat is dat dan? Troosten. Hoe kunnen wij dat doen? Wat kun je wel doen? Wat kun je niet doen als je troosten wilt? En de derde, troost bij God. Want waar is God op dit moment? Waarom troost God eigenlijk niet? Of troost hij wel? Die vraag komt ook naar boven vanuit dit gedeelte, al wordt de naam van God niet nadrukkelijk genoemd. Aanwezige vrienden, troostende vrienden en troost bij God. Wij gaan zingen als voorbereiding op de verkondiging en laten we dat doen uit Psalm 119, vers 25 en 73. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. Vers 25 en ook vers 73. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. Dan houd ik uw getuigenis en in smart zal ik daar troost en wijsheid uit vergaren. Vers 25 en 73 van Psalm 119. Gemeente, wij gaan vanmorgen luisteren, of beter gezegd kijken, naar de drie vrienden van Job. Elifas, Bildad en Zofar. En meestal hebben deze drie vrienden van Job een slechte naam. De meeste mensen die er wat over zeggen of over schrijven, die zeggen nou, die drie vrienden van Job, die maken er weinig van. Die komen om hem te troosten, maar ze mislukken. De drie vrienden van Job zijn een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Ik denk dat, hè, als je thuis nog eens wat nagaat lezen misschien over dit gedeelte, de meeste commentaren volgen die lijn. Ja, die drie vrienden van Job. Ze komen daar bij Job en ze maken hem het lijden alleen nog maar moeilijker. En ze bestoken hem met hun woorden en met hun theorietjes en hun theologietjes en hun gedachten. En ze weten precies hoe het zit. Maar intussen helpen ze Job totaal niet. Ze beschuldigen hem. Ze gaan zelf op de troon van God zitten. En verderop in dit Bijbelboek in hoofdstuk 16 horen wij de woorden van Job zelf die tegen hen zegt: jullie zijn moeilijke vertroosters. En toch, gemeente, wil ik het vanmorgen voor deze drie vrienden opnemen. Toch wil ik vanmorgen vooral benadrukken wat zij goed doen, positief doen. Zij komen om hun vriend te vertroosten. Laten we vanmorgen niet alleen maar kritiek hebben op deze drie vrienden. En ik zal uitleggen waarom, twee redenen. In de eerste plaats, zij nemen in ieder geval de moeite om hem op te zoeken en zij hebben het verlangen om hun vriend te vertroosten. Verder deed niemand dat. Niemand. Maar zij wel. Er is in hun hart een verlangen om Job te gaan troosten. Nou, dat is een voorbeeld voor ons. We zullen zien, denk ik, hoop ik, dat er nogal wat lessen zitten in dit gedeelte, waar wij hen als voorbeeld kunnen nemen als wij geroepen worden om mensen te troosten. En ten tweede, ik denk gemeente, dat wij nog wel blij mogen zijn als wij het zo ver brengen in het troosten als deze drie vrienden. Ja, het is waar. Het was maar een schrale troost wat zij uiteindelijk konden brengen. Ja, het is waar dat zij de diepte van het lijden niet gepeild hebben. Niet gemerkt hebben hoe intens en hoe ernstig het lijden van Job was. Maar wees eens eerlijk. Kunnen wij het lijden van andere mensen dan wel peilen? Komen wij zoveel verder dan een schrale troost aan mensen om ons heen? Ik weet niet wie het er beter van afbrengt als wij ons met de drie vrienden moeten vergelijken. Wie troost er beter? Wij of zij? Wij lezen over deze drie vriendengemeenten dat zij van verre komen. Elifas, de Temaniet, Bildad, de Suhiet en Zofar, de Naamatiet. Er is allerlei onderzoek gedaan waar dat precies lag. Die streken waar zij vandaan kwamen, ga ik nu verder maar niet op in. In ieder geval is het duidelijk dat zij van ver komen en de moeite nemen om een vriend op te zoeken en hem te troosten. Er staat in de Spreuken: een vriend heeft te allen tijden lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Dat is mooi. Wanneer merk je of je vrienden hebt? Als het moeilijk is. Zij hebben er een reis voor over. Op een of andere manier hebben ze contact met elkaar gezocht en gezegd: kom jongens, we gaan erheen. We zijn vrienden, toch? En als Job zo in de ellende zit en in het verdriet en het lijden, gaan wij hem beklagen en vertroosten. Zo staat er in de Statenvertaling. En er in de Statenvertaling staat om hem hun meeleven te betuigen en om hem te troosten. Ik lees daarin, gemeente, dat troosten een taak is voor vrienden. Wie troost mensen die verdrietig zijn? Dat doen je vrienden. Er bestaan geen beroepstroosters. Dus laat ik dat meteen vanmorgen ook maar mogen zeggen. Als jij een vriend hebt die verdrietig is en troost nodig hebt, zeg alsjeblieft niet: ga maar naar de dominee, want die heeft er voor geleerd. Te beginnen, gemeente, ik heb daar niet voor geleerd. Kun je dat leren? Hoe je troosten moet? Het is geen vak. Er zijn geen regels voor. Het is niet een studie die je kunt volgen. 10 stappen en ik ben een goede trooster. Nee, troosten, dat gebeurt door mensen om jou heen. Mensen in jouw gemeenschap. Mensen in jouw relaties. De relaties van het gezin en van de familie. Van je vrienden. En, hoop ik, van de gemeente, van de kerk. Daar blijkt of je een vriend bent of niet. Nou, zo zou je ook eens kunnen kijken naar jouw vrienden, naar uw vrienden. Zijn er mensen om jou heen die troost nodig hebben? Zijn er mensen in jouw omgeving die verdriet hebben? En ben jij er dan als een vriend? Kun je met je vriendengroep afspreken en zeggen: kom, we gaan erheen. We zijn vrienden, nu ook. We zoeken hem op, we zoeken haar op. Ze heeft troost nodig. We zijn er, ook nu voor jou. Kijk sowieso ook naar je eigen vriendengroep en je kennissengroep. Ga ze in gedachten eens langs. Hè? Die mensen met wie je zo leuk kan lachen en chatten en appen en drinken. Zou je erheen gaan als jij troost nodig hebt? Stel je voor dat je opa sterft en je verdrietig bent. Ga je vrienden eens langs. Wie zou ik dan opzoeken om erover te spreken, om het te delen? Stel je voor dat je ziek wordt. Wie van je vrienden blijft ook dan jouw vriend? Stel je voor dat je opgenomen moet worden. Wie komt je dan opzoeken? En wie blijft er weg? Het kan al een troostende gedachte zijn, gemeente, merkte ik in de voorbereiding. Om te denken: stel dat mij iets ernstigs overkomen zou, dan zou ik naar hem gaan of dan zou ik naar haar gaan. Dat zijn vrienden. Daar zou ik kwetsbaar kunnen zijn. Daar mag ik komen met mijn verdriet. Dat is al een troostende gedachte, om te weten dat er troost is wanneer het nodig is. Nou, en zo komen deze 3 vrienden na een lange reis in de stad. Ze komen daar aan, ze weten waar het huis van Job is. Het zal vast een groot en een voornaam huis zijn geweest, want hij was uitzonderlijk rijk. Maar zijn vrouw is weg en het huis is leeg. Job is er niet. En ze zoeken in de straten van de stad. Waar is Job? Nergens te zien. Ze gaan zoeken buiten de stad. En dan, op een gegeven moment, dan zien ze daar in de verte de stortplaats, de vuilnisbelt van de stad liggen. En ze kijken nog eens goed van verre. En ze zien daar iemand zitten, maar staat er. Ze herkennen hem niet. En toch zien ze dan, ja, tot hun verbijstering, tot hun ontzetting. Kijk daar, die arme, die magere man met die potscherf in zijn hand, die zich zit te krabben. Het is Job, onze vriend. Wat een troosteloze aanblik, als we het dan over troost hebben. Troosteloze aanblik. Wij leren hier weer wat, gemeente. Wij leren hier dat verdriet eenzaam maakt. Verdriet maakt eenzaam. Job zit daar. En we kunnen wel zeggen, ja, die vrienden waren moeilijke vertroosters, ja. Maar misschien was Job ook wel ontroostbaar. Ontroostbaar. Misschien wilde hij wel niet vertroost worden. Misschien was hij zelf wel de stad uitgegaan. Hij was niet alleen zijn vrouw kwijt. Hij was niet alleen zijn kinderen kwijt. Hij was niet alleen zijn knechten kwijt. Maar hij liet alles en iedereen achter en hij zat daar eenzaam en alleen. De hele stad wist wat er gebeurd was met Job. En toch was hij alleen. Ontroostbaar. Misschien dat u of jij dat ook wel herkent. Dat je zegt tegen mensen om je heen. Ja, jij weet niet wat ik meemaak. Niemand kan voelen wat ik voel. Verdriet maakt eenzaam. Hij trekt zich terug, Job. Hij verlaat iedereen. En hij is van iedereen verlaten. Aangrijpend, gemeente, misschien, we weten het niet, misschien waren er wel weken of maanden overheen gegaan tussen het moment van die rampen en het moment dat de vrienden aankwamen, want ze hadden toch wel een forse reis achter de rug. En dan zit hij helemaal alleen. En daarom vind ik dat die vrienden onze waardering en ons respect verdienen, want ze zoeken hem op. Ze gaan naar hem toe. En ze doorbreken die eenzaamheid en die verlatenheid waar Job in gevangen zit. Ze gaan bij hem zitten. Job, we zijn er. Daar zitten ze. De eerste dag. De eerste nacht. De tweede dag. Tweede nacht. De derde dag. De vierde dag. De vijfde dag. De zesde dag. De zevende dag. Vol ontzetting. Ze schreeuwen het uit van ontzetting. Ze scheuren hun kleren stuk. Ze gooien stof in de lucht naar de hemel. We proeven daaruit, gemeente, dat het lijden van hun vriend Job ook hun hart intens en diep raakt. Nou, daar begint het troosten. Daar begint het troosten. Laat iemand die verdriet heeft, laat iemand die lijden heeft, toch niet alleen zitten. Dus bekend uit de oorlogen, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Vietnamoorlog. Er is onderzoek gedaan naar soldaten die daar in de ellende en in alle geweld moesten verkeren. Hoe lang houdt een mens dat vol, hè? Hoe lang houdt een mens dat vol? En het blijkt dat de soldaten die vrienden om zich heen hadden, waar het niet alleen medesoldaten waren, maar een hechte vriendengroep, die hielden het langste vol. Die konden de meeste en de heftigste situaties verdragen, omdat zij vrienden hadden. Maar haal iemand uit zijn vriendengroep en hij bezwijkt. Onze eerste gedachte, aanwezige vrienden. Onze tweede gedachte, troostende vrienden. Ja, zeg je, maar wat moet ik dan zeggen, hè? Ik zoek hem of haar op. Ik wil troosten, maar hoe doe ik dat? Als ik tot mij door laat dringen wat de ellende is van mijn lijdende vriend, hoe kan ik dan ooit helpen? Nou, gemeente, daar stuiten we denk ik op een belangrijk kenmerk van troosten. Troosten, proberen te onthouden, troosten is wat anders dan helpen. Troosten is wat anders dan helpen. Soms kunnen wij helpen in praktische zin, in allerlei grotere of kleinere dingen. Mensen die verdriet hebben, mensen die lijden hebben, hebben meer dan alleen een verdriet. Die hebben ook praktische zaken. En dan moet je helpen. Een kind dat verdrietig is, omdat het zijn of haar pop kwijt is. Ja, dan help je, dan ga je zoeken tot de pop gevonden is. Als iemand naar het ziekenhuis moet en geen vervoer heeft, dan ga je helpen. Dan zeg je, joh, ik regel vervoer of ik rij zelf. Ik noemde dat boek van professor Ter Horst, W. Ter Horst, over troosten en verdriet. En deze man heeft zelf verschrikkelijk veel meegemaakt. Zijn vrouw verloren, 3 van zijn kinderen overleden. Hij wist wat verdriet was, maar hij vertelt in dat boek dat op een avond de bel gaat. Hij zegt, ik zat daar uitgeblust en passief op de bank en zegt, het was een bende in mijn huis, de vaat bleef staan, het was een rommel. Maar daar zat ik en de bel ging. Hij zegt, ik deed open, er stonden 2 vrienden van me, 2 mensen. Die vroegen of ze binnen mochten komen. Ja, dat mochten. Hij zegt, ze gingen daar zitten. En ze begonnen een heel verhaal te houden. Ze begonnen me onderwijs te geven, ze begonnen me aan te sporen, ze begonnen me te vermanen en ze... Aan het einde van de avond gingen ze weer. Hij zegt, en ze lieten mij achter. met bastende hoofdpijn en twee extra vuile koffiekoppen. Wat ze hadden moeten doen, zegt hij, was zeggen, kom op Wim, we pakken de boel aan, we gaan hier eens opruimen, we gaan eens stofzuigen, we gaan de vaat voor jou doen, we zullen jou eens helpen. Dat is ook belangrijk, gemeente, soms moeten wij niet meteen troosten, maar helpen. Er zijn dingen te doen. En tegelijkertijd zeg ik erbij, troosten is wat anders dan helpen. Soms kun je niet helpen. Soms valt er niets te helpen. Als iemand overleden is, kun je de gestorvene niet terugbrengen. Als iemand ziek is, kun je hem of haar niet genezen. Als iemand depressief is, je krijgt die depressie niet weg. Als iemand pijn heeft, dan zeg je, ik zou het wel van je over willen nemen, had ik die pijn maar. Ja, gaat niet. Als iemand vertelt over alles wat er gebeurd is vroeger, kun je het verleden echt niet ongedaan maken. Je kunt niet helpen. Je kunt niet helpen. Maar gemeente, troosten is wat anders dan helpen. Troosten is niet het oplossen van de problemen. Troosten is ook niet het wegnemen van het verdriet. Troosten is aanwezig zijn in het verdriet. Troosten is aanwezig zijn vanwege dat verdriet. En als je dat verschil maakt tussen troosten en helpen, dan kan dat ook een opluchting zijn. Want soms ga je ergens heen en denk je, oh wat voel ik me machteloos. Ik kan niet helpen, nee, maar je kunt wel troosten. Kijk maar naar die drie vrienden van Job, gemeente, zij gaan om hem te vertroosten. Ze konden niet de kudden teruggeven, de duizenden dieren. Ze konden zeker niet de zeven zonen en de drie dochters tot leven terugbrengen. Ze konden de vrouw van Job niet bij haar man terugbrengen in een liefdevolle relatie. Het leed was veel te groot om te zeggen, ja Job, maar je hebt toch ook nog dit of dat? Want Job had niets. Ze konden absoluut niet helpen. Maar ze waren ook niet gekomen om te helpen. Ze waren gekomen om te troosten. Troostende vrienden. Nog iets, gemeente, waarin deze vrienden, geloof ik, echt troostend aanwezig zijn. Hoe dan? Wel, ze wachten totdat Job zelf begint met praten. Hoofdstuk 3 vers 1 zegt het, daarna opende Job zijn mond. De eerste die spreekt is niet Elifas, is niet Bildad, is niet Zofar. De eerste die spreekt is Job. Hij mag ook de eerste zijn. Zij zwijgen, ze hebben het geduld om daar te zitten. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag, 7 dagen lang, ze zwijgen. Ze wachten tot Job begint. En dat is heel belangrijk. Wat gebeurt er vaak met mensen die verdriet hebben, die moeite hebben? Die hebben tal van mensen die zich over hen ontfermen en hen vervolgens ongeveer verstikken. Alles wordt geregeld en bedisseld en de lijdende persoon wordt monddood gemaakt. Er wordt niet meer naar geluisterd. Alles wordt voor hem of haar gedaan. Nee, dat doen die vrienden van Job niet. Zij geven hem de ruimte. Job, jij mag kiezen. Wil je er wel over spreken of wil je er niet over spreken? Hij houdt, laten we het zo maar zeggen, hij houdt die macht. Niet alles wordt hem afgepakt. Job, jij bent hier. Wij zijn er voor jou en niet omgekeerd. Ik geloof niet dat deze versen betekenen dat, hè, dat zodra je gaat praten dat het misgaat. Soms wordt dat wel gezegd. Hè. Die vrienden die zwegen en dat was goed. En toen ze gingen praten ging het fout. Maar in zijn algemeenheid kun je dat zeker niet zeggen. Denk maar aan Jesaja 40 vers 1 en 2. Troost mijn volk, zegt God. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Hoe moet Jesaja het volk troosten? Door te spreken. Dus soms inderdaad troost je door te spreken. Maar het punt is hier, gemeente, dat zij weten te zwijgen tot Job begint En dat Job die ruimte houdt. En dat zij er dan ook zijn. Hij kan gaan spreken. Als hij wil mag hij spreken, want ze zijn ervoor. Als zij er niet waren geweest, had Job nooit iets gezegd. Want tegen wie moet je praten als er geen vrienden zijn die je opzoeken? Waarom is dat voor ons moeilijk, gemeente, om stil te zijn en te wachten tot die ander spreekt, wat aangeeft? Waarom denken wij, ja, maar ik kan pas troosten als ik ga praten? Nou, ja, weet je hoe dat komt? We troosten graag onszelf. We troosten graag onszelf. We zien het leed en de gebrokenheid van die ander. En we vinden het eigenlijk te groot. Dus we gooien er maar een Bijbeltekst tegenaan. Hopelijk gaat jouw verdriet en jouw leed dan wat kleiner worden. Of we wijzen op de mooie dingen die er toch ook nog in het leven zijn. Kijk toch eens, de zon schijnt zo mooi vandaag. Ja, je hebt het wel erg, maar... Maar weet je wat ik heb meegemaakt? Ik zal je eens vertellen wat mijn... Ja, wat jij hebt, dat is erg, maar... Het kan nog altijd erger, hoor. Waarom zeggen we die dingen? Om onszelf te troosten. Om dat leed en die overweldigende... Dat overweldigende lijden en verdriet van die ander een beetje in te dammen, zodat het voor mij weer te... behappen is. Maar dat was geen troosten. De vrienden van Job, gemeente. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten. Ze scheurden hun kleren. Ze gooiden stof naar de hemel. De tekenen van diepe rouw. Ze probeerden het ook niet om te verkleinen. Want het was, staat er, de smart was zeer groot. Nou, dat is troosten, gemeente. Iemand opzoeken waar hij of zij zit. Kinderen, laat ik een voorbeeld geven, ook voor jullie. Weet je wat troosten is, ongeveer? Dat samen met iemand op weg gaan. Stel je voor dat je een wandeling moet gaan maken. Hier vandaan naar Krimpen, de brug over. Dus iemand die vindt dat moeilijk. Hij heeft pijn aan zijn voeten of zo, of hij kan niet zo snel lopen. En dan zeg je, weet je wat, ik loop met jou mee. Wordt de afstand dan korter? Helemaal niet. Gaat het dan sneller? Ook niet. Doen je voeten minder pijn? Ook niet. En toch, het lijkt toch wel of de weg wat korter is als je met z'n tweeën bent. Of met z'n drieën. Of met z'n vieren. Nou, dat is troosten, gemeente. Je bent reisgenoot. Je gaat samen op weg. En je loopt naast die ander diezelfde weg. Nou, dan heb ik een vraag aan ieder van ons, ook aan mezelf. Kan ik dat? Kan ik troosten? Kan ik meelopen met iemand die verdrietig is? Kan ik meelopen met iemand bij wie het leven gebroken is? Kapot is? Iemand die beschadigd is, getroffen door onheil. Kan ik ook meelopen als er niks te helpen valt? Eigenlijk gemeenten zouden moeten zeggen, ja, dat zou toch moeten kunnen? Troosten is zo minimaal, hè. Als iemand verschrikkelijk rijk is, alles heeft. Dat is moeilijk om zo iemand nog meer geluk en nog meer blijdschap en nog meer... vreugde te geven. Je zou zeggen, iemand die eigenlijk niets heeft. Daar is elk beetje al waardevol. Troost is het minimale. Dat zou toch niet moeilijk moeten zijn om te troosten. Een klein gebaar. Aandacht. Zorg. Hand op de schouder. Maar we vinden troosten moeilijk. Hoe komt dat? Nou, omdat het ons wel confronteert met mijn eigen kwetsbaarheid en mijn eigen gebrokenheid. Misschien ook wel mijn eigen pijn, mijn eigen trauma. Ik zie die ander en ik denk, dat had ik kunnen zijn. Dat kan ook mijn toekomst zijn. Dat moet ik wel onder ogen zien, hè. Dat ik net zo kwetsbaar ben en net zo breekbaar als die ander. Dat dat verdriet ook mijn verdriet kan zijn of kan worden. Ik kan alleen maar troosten als ik zelf helpeloos durf te zijn. Wat mij opvalt is dat kinderen dat nog het makkelijkste doen. Kinderen, jullie zijn soms echt belangrijke voorbeelden voor grote mensen. Jullie troosten soms zo makkelijk. Ik heb op de website een link gezet naar een filmpje over de vrouw van Habila. Kinderen, weten sommigen van jullie nog dat die dominee uit Nigeria hier een keer was? Dominee Habila. Nou, dat filmpje gaat over zijn vrouw en over een zoontje. En die vrouw die vertelt in dat filmpje over wat er gebeurd is, hoe haar man werd aangevallen en werd neergeschoten. En dat ze dacht dat ze haar man verliezen zou aan de dood. Hij lag daar in dat huis. En een zoontje, ik geloof dat hij Daniel heet, die zat erbij. En ze vertelt erover. En terwijl ze dat vertelt, stromen de tranen over haar wangen. Je ziet het op het filmpje. En dan zie je dat jochie Daniel, die zit er zo naast en die kijkt naar het gezicht van zijn moeder. En af en toe zie je dat handje gaan, zo even wist hij de tranen bij zijn moeder weg. Dat is troosten. Kan dat jochie helpen? Kan hij het oplossen? Nee. Maar hij zit tegen zijn moeder aan en hij troost haar. Kinderen, jullie kunnen ook troosten als mensen verdrietig zijn. Doe het maar. Onze tweede gedachte, troostende vrienden. We gaan naar onze derde. Troost bij God. Troost bij God. Gemeente, er blijft toch nog wel een vraag over. Waar is de troost van God nu? Er zijn drie vrienden die komen om je op te troosten. Maar waarom komt God niet om je op te troosten? Wij hebben daar wel vaak over, hè, over de troost. God troost. Er staat in de Bijbel 2 Korinthe 1 vers 3. Dat God de Vader is van de barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Prachtig. Troost allen, zingen wij. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. Ik zoek de zegen, Psalm 27, bij u alleen, o bron van troost en licht. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Troost aan alle kanten, maar waar is de troost van God? Is God in dit hoofdstuk, in deze hoofdstukken in dit Bijbelboek, eigenlijk niet de bron van de ellende in plaats van het antwoord? Troost God eigenlijk wel in dit hele Bijbelboek, gemeent, als je doorleest tot en met hoofdstuk 42. Aan het einde dan komt de familie van Job naar hem toe en die troosten hem, staat er, zijn broers en zijn zussen. Ze troosten hem. En hier zijn vrienden, ze troosten hem. Het is een boek over troost. Maar troost God zelf eigenlijk wel? We lezen heel veel over zijn toelating, over zijn macht, over zijn verhevenheid en wellicht ook over zijn wijsheid. Maar God, waar is uw troost? Kunnen wij wel troosten met de Bijbeltekst? Helpt het mensen als ze in de ellende zitten om te zeggen, God zal je troosten? Doet hij dat wel? Als we die vragen hebben, gemeente, dan wordt het heel belangrijk om te zien dat de troost van God toch anders is dan onze troost. Ik heb zojuist met nadruk gezegd in de tweede gedachte, als wij troosten, is dat wat anders dan helpen. Onze troost is daar waar we niet kunnen helpen. Maar God troost, juist omdat hij helpt. Bij ons moeten we dat onderscheiden. Troosten, helpen. Bij God hoort dat samen. God troost door te helpen. God troost door te verlossen. God troost door te bevrijden. Dat is de troost van God. God troost, gemeente, in ons lijden. Want hij belooft
Hij belooft het. Dit lijden waar je nu in zit, dit verdriet, deze pijn, is maar tijdelijk. Het gaat voorbij. Het houdt een keer op. Ik zal jou verlossen. Uit het lijden, uit de zorgen, uit de ellende. En daarom zegt Paulus in Romeinen 8, want wij weten het, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. In het niet valt vergeleken met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Nog even. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Straks komt de verlossing. Straks komt de bevrijding. Straks is het voorbij. En God troost ons met die woorden. Hij zegt het. Hier heb je mijn belofte. Hou vol. Houd moed. Het is maar tijdelijk. Het Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zo mooi, gemeente, dat God ons troost door zijn Zoon te geven. Artikel 17. Toen de mens al bevende voor God vloot, heeft God hem getroost, belovende ons zijn Zoon te geven. God troost ons met de Heere Jezus Christus. God wijst ons op hem die dezelfde weg van lijden en van gebrokenheid en van tranen gegaan is. Maar hij is erdoor. Hij is door het graf heen gegaan en hij is opgestaan en hij heeft het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. En hij belooft het. Dat is ook jouw weg. Dat is ook uw weg. Als je in mij gelooft, zal ik jou door deze weg heen brengen tot de zaligheid. En hij belooft het. Ik zal eenmaal, net als dat kleine handje van het jongetje, ik zal eenmaal alle tranen van de ogen afwissen. Troost bij God door de Heere Jezus Christus. Gemeente, hij is altijd aan onze zijde. Als je in hem mag geloven, dan heb je altijd een reisgenoot. Altijd iemand die meegaat. Iemand die jouw pijn kent. Iemand die je angsten kent. Iemand die alles van dit leven gedragen heeft. Hij heeft onze ziekte en krankheden gedragen, zegt de Bijbel. En hij gaat met ons mee, door het leven, door de dood, naar de eeuwigheid. Nou, nog een keer de vraag, gemeente, hoe kunnen we elkaar dan troosten? Juist dan. Want dat is toch een gelovige. Dat kent u, dat ken jij toch hopelijk in je eigen hart. Als je je eigen hulpeloosheid kent, dan weet je ook dat je naar andere mensen niet zoveel kan helpen. Als je weet dat je aangewezen bent op die genade en goedheid van God, dan kun je dat ook doorgeven. Dan zit de ene stakker naast de andere stakker. De ene hulpeloos en de ander helpeloos. En samen richt je het oog naar boven. En je wijst elkaar op de belofte van God. Die je zegt, dit verdriet en deze ellende en deze gebrokenheid, die gaat voorbij. Het is maar tijdelijk. Drie vrienden, gemeente, van Job. Elifas, Bildad en Zofar. Moeilijke vertroosters. Ze slaagden niet met een 10. En toch, het waren vertroosters. Het waren vertroosters, al was het een schrale troost. Wij leren van hen hoe wij kunnen troosten. Wij leren ook, gemeente, wat hun gebrek was. Dat zij in dat gesprek met Job niet de troostende God hebben ingebracht. Laten wij dat wel doen. Niet goedkoop. Niet als een ja maar. Maar vanuit je eigen hart. Omdat je die troostende God in zijn genade kent. En daarom wil ik afsluiten, gemeente, met een troostrijk woord. Een woord voor troost voor ieder van ons vanmorgen. Die lijdt aan het leven. Die te maken heeft met gebrokenheid en met verdriet. Een woord van troost. De Heer is recht. In al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Hij troost het hart. dat schreien tot een vlucht. Dat ongeveinsd in het midden van de ellende zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Hij geeft de wens, eenmaal, straks, volkomen. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Amen. Laten wij het samen zingen. Psalm 145, vers 6. Laten wij danken en bidden. O Vader van de barmhartigheden en God van alle vertroosting. Zo mogen wij u aanroepen. Omdat u ons getroost hebt door ons uw Zoon te geven. Die bij ons gekomen is. Die een medelijdende hoge priester geworden is, die de gebrokenheid en het verdriet van de wereld kent, gedragen heeft, weggedragen heeft. Wij danken u, Heere, voor die troostende belofte, dat u eenmaal de tranen van de ogen zult wegwissen. En Heere God, dan bidden wij dat wij elkaar zo mogen we troosten. Help ons om anderen te troosten. Help ons, Heere. Geef dat we niet weglopen van onze vrienden. Geef dat we niet hen alleen en eenzaam achterlaten. Geef dat degene in ons midden ook troostende en aanwezige vrienden mogen hebben. Hoe schraal misschien ook, hoe gebrekkig, maar toch de troostende werking van de aanwezigheid. Heere, zo danken we u dat we vanmorgen samen mochten zijn. We bidden voor deze wereld waar zoveel ellende is, te veel om te dragen, te veel zelfs om onder ogen te zien. Er zijn te veel mensen die leed en moeite hebben. We kunnen ze niet allemaal troosten. Maar we bidden u, Heere, dat we de wijsheid ontvangen om daar te zijn waar we moeten zijn. En dat we zelf ook mogen delen in de vreugde om vanuit die troost waarmee wij zelf getroost worden, anderen te mogen troosten. Wees bij ons, ook in het verder van deze dag. Geef ons een goede zondag en breng ons vanmiddag samen. Wees met hem die uit Psalm 88 zal spreken over de nood uit de ellende tot de God van het heil. Hoor ons gebed, neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 118 vers 9. Psalm 118 vers 9 en 14. En ik heb bewust vers 14 erbij gedaan omdat, hè, wat we de vorige week hoorden, dat het goed is om ook in alle omstandigheden de lofprijzing gaande te houden. Vers 9, de Heer wilde mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En ook vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Zometeen na de zegenbeden zingen we dus nog enkele coupletten van de Vastenburcht. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.